Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Vanuit mijn persoon een heel gezegend 2026. Voor degenen van jullie die mij niet kennen, mijn naam is Casper de Haan. Ik heb het voorrecht om sinds 1 januari hier de interim voorganger te zijn. Ik dien al vele jaren als oudsten hier. Maar het is een voorrecht om de gemeente op deze manier te mogen dienen. En ik wil vanochtend met u de Bijbel openen in Jesaja hoofdstuk 6. Ik wil de Bijbel openen daar om de focus te leggen op hoe wij als kerk dit jaar in horen te gaan. Ook, we hebben een thema waar we over na willen denken vanochtend, wat we mee willen nemen het hele jaar in. En dat thema is: O kerk, sta op. En wat ik daarmee niet wil bereiken, wat wij als oudsten niet willen bereiken, is dat we een extra last op jullie leggen. En je moet meer en je doet niet genoeg. En het een last maken die we in eigen kracht moeten dragen. Dat is verre van het doel, want dat zou een menselijk iets zijn waarmee we God niet eren. Waar we God wel mee eren en wat ook het doel van ons leven is, is als wij erachter komen: Heer, wat verwacht u van mij? Hoe onderhoud ik mijn relatie met u op zo'n manier dat het niet oud wordt, niet normaal wordt, dat het niet vervelend wordt, maar dat het juist iets fris en iets prachtigs blijft? En dat we vanuit die relatie kunnen opstaan om de Heer te dienen. Dat is waar ik vanochtend naar wil kijken vanuit Jesaja hoofdstuk 6. Want juist in deze laatste dagen, in de tijd vlak voordat de kerk opgenomen wordt door de Heer Jezus, is het belangrijk dat wij als kerk opstaan. Dat wij hem eren, dat we bezig zijn met voor God leven op de manier zoals hij dat van ons vraagt. En daardoor ook weten hoe dat te doen. En daarom wil ik met u vanochtend Jesaja hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 8 behandelen. En laten we het samen lezen en er daarna stapje voor stapje doorheen gaan. Jesaja hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Er staat: in het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heer van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor dit nieuwe jaar. Heer, dank u wel dat u een nieuw jaar aan ons gegeven hebt waarin wij u mogen eren. Waarin wij voor u mogen leven, waarin we u mogen verwachten. En Heer, laat dit ook een jaar zijn waarin wij verfrist worden, opgebouwd worden. Waarin wij u beter leren kennen. Heer, want u weet precies wat wij nodig hebben. U kent ons door en door. En Heer, het is mijn gebed dat wij door u verfrist zullen worden op manieren zoals we nodig hebben, zoals we nooit gedacht hadden dat we het zouden kunnen. Heere, doe in ons wat nodig is. Wijs ons op uzelf, wijs ons op zonde, wijs ons op uw grote offer. Laat er ook geen woorden van mijzelf bij zitten vanochtend, maar laat het woorden van eeuwig leven zijn. Heere, woorden die u eren. Dus Heere, we bidden, we vragen, we danken. In Jezus' naam. Amen. We beginnen dit stuk in Jesaja met een van de belangrijkste dingen die wij kunnen doen in 2026. En dat is Jesaja zag God. De schattingen lopen uiteen over hoe oud Jesaja was toen dit gebeurde. Het loopt uiteen van dat hij tussen de 18 en grofweg 25 jaar oud was. Maar Jesaja zag God. Hij had al 5 hoofdstukken aan openbaring van God gekregen. Jesaja hoofdstuk 1 tot en met 5. En hij kreeg daarna nog vele hoofdstukken van wat God hem wilde laten zien. Maar op dit moment wist God dat Jesaja iets heel bijzonders nodig had. En dat lezen we in vers 1. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulde de tempel. Uzia was een koning die 50 plus jaar op de troon had gezeten. Jesaja wist waarschijnlijk niet anders dan dat Uzia op de troon zat. Uzia was de koning, dat was logisch. En nu stierf Uzia. Een aantal van de koningen voor Uzia waren slecht. De koningen van Israël, want het land Israël, het volk Israël was opgedeeld in het koninkrijk Juda en het koninkrijk Israël. En Uzia was de koning van Juda. Maar alle koningen van Israël tijdens de periode van Uzia waren slecht. En niet zomaar slecht, echt dramatisch slecht. En hij had dus nu een overleden koning. Dat was vaak een periode van een machtsvacuüm, van onzekerheid. En in die onzekerheid, met een onduidelijke toekomst voor Jesaja's gevoel, had hij iets nodig. Hij moest God zien. Hij moest verfrist worden. Hij moest opnieuw God zien voor wie God was. Jesaja moest God zien en weer terugvallen op God. En daarom zag hij de Heere. En hij zag de Heere ook niet zomaar. Hij zag God niet soort van een kuil lopen in de hemel waar God aan het ijsberen was over hoe het nu verder moest, nu koning Uzia gestorven was. Hij zag ook niet dat God op zijn nagels zat te bijten op de troon met hoe moet het nu verder. Nee, hij zag de koning van het universum zittend op een hoge en verheven troon. Zoals hij verderop zegt, de koning, de Heere van de legermachten is wie hij zag. En Jesaja zag God in alle rust, in alle majesteit, in alle eer, in alle heiligheid, zittend op zijn troon. Hij moest verfrist worden, teruggaan naar de basis. En dat is, ik moet God zien. En daar moet ik beginnen. En dat is voor ons in 2026 belangrijk. Als wij als kerk willen opstaan en doen wat God van ons vraagt, kunnen we niet gewoon zomaar hard gaan rennen. We moeten beginnen met God zien. Elke dag hebben we het nodig om God te zoeken en God te vinden. In zijn woord, in gebed, in het samenkomen met christenen. Maar wat ook prachtig is, is dat we God kunnen zien door de schepping. Afgelopen 1 januari gingen wij 's middags met het gezin en hadden we nog iemand meegenomen. Gingen we naar Langevelderslag, gingen we naar het strand. En het was echt een storm. En ik had mijn zoontje had ik bij me. Die is twee. En die wilde, zoals stoere jongetjes van 2 doen, wilde die lopen. Hij wilde niet opgetild worden, want daar was hij te stoer voor. Maar we liepen zo naar beneden. En als je daar wel eens geweest bent, gaat het best wel steil. En de wind was echt ontzettend sterk. En die golven, die waren gigantisch. Het strand was heel kort, want de zee werd continu omhoog geslagen. We hebben een aantal keer ook gerend om droge sokken te houden. Een aantal van ons is dat gelukt, een aantal ook niet. Maar waarom zeg ik dit? Omdat we daar een prachtig natuurverschijnsel zagen. Een ongelofelijke wind, een ongelofelijke zee. En bedenk dan dat Jezus op een boot zat met een ergere storm dan wat ik daar zag. En Jezus sprak een woord en het was stil. Zo groot is de God die Jesaja zag. De natuur die ik daar zag, de kracht van de natuur, is niks in vergelijking met de kracht van onze God. En dat is de God die Jesaja zag. De schepping in al haar pracht, in haar complexiteit, in haar creativiteit en ook haar humor. Wie bedenkt bijvoorbeeld een vogelbekdier? Ik niet. God doet dat. Dat wijst allemaal op God. Wie kan al die onderdelen bij elkaar stoppen? Wie kan een oog zo maken dat het begrijpelijk is, dat het werkt, dat het allemaal goed in elkaar zit? Wij mogen die God kennen. Wij mogen die God zien en we mogen dagelijks verfrist worden in wie God is. Want daar begint het. Als je met iets anders begint of zomaar aan de slag gaat, dan zal je opgebrand raken. Maar als je begint met het zien op God, dan zal je voor de lange termijn aan de slag gaan. En dit hebben wij nodig. Mozes had dit ook nodig toen hij in Exodus 33 tegen God zei: toon mij uw glorie. En Gods antwoord was iets prachtigs in Exodus 34. Dus terwijl je je hand bij Jesaja 6 houdt, blader alsjeblieft mee naar het tweede boek van de Bijbel. En dat is Exodus. Een heel stuk naar links. Als je Genesis ziet, dan ben je iets te ver. Het tweede boek van de Bijbel, Exodus, en naar Exodus 34. En daar zien we iets prachtigs. Nadat Mozes de vraag aan God gesteld had: Heer, toon mij uw glorie. Een vraag die wij ook aan God mogen stellen. En we hebben dan als mensen soms het naïeve idee dat we een soort van licht uit de hemel zullen zien en bliksem en donder zullen zien. God doet iets prachtigs in Jesaja, of in Exodus 34, vers 5 en 6. Waar wij tot op de dag van vandaag doorheen nog steeds God kunnen zien. Exodus 34, vers 5 en 6 zeggen: toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daarbij hem staan, hem is Mozes, en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. God geeft zijn naam, hij geeft zijn karakter, hij laat zien wie hij is door deze woorden heen. En dat mocht Mozes geruststellen, mag ons geruststellen. Dit zijn woorden die we kunnen onderzoeken, we kunnen kijken waar dit nog meer voorkomt. Je kan kijken waar deze woorden gebruikt worden en wat die versen zijn waar het nog meer gebruikt wordt. Je kan zelfs naar de grondtekst kijken en dergelijke en daardoor meer gaan zien wie God is. Als je erover na gaat denken dat God barmhartig en genadig is en wat die woorden betekenen en hoe diep dat gaat, hoe ver dat gaat, dan is dat iets zo bijzonders. En zo kunnen wij dus onder andere God gaan zien. Jesaja had een visioen als we teruggaan naar Jesaja 6. Wij hebben het woord van God waar we in mogen onderzoeken. Waar we zijn naam in mogen vinden, hem in mogen vinden. Waardoor wij verfrist kunnen worden in onze ziel. Want door de drukte van het leven, door alle dingen waar je nu mee bezig bent, door alles wat er op je bord ligt, misschien wel drukte die te groot is en die op je neerdrukt. Misschien heb je het idee dat het leven als zand door je vingers glipt op het moment. Dan heb je het zo nodig om verfrist te worden in je ziel. Door op God te zien. En hoe beter dan aan het begin van het jaar dat te doen. Laat het een goed voornemen zijn voor 2026. En niet zo'n, ik ga voor de rest van het jaar 6 keer in de week naar de sportschool voornemen. Nee, iets wat je echt gaat volhouden. Iets waar je een ander in betrekt. Waar je rekenschap gaat afleggen aan de ander. Waarin je bemoedigd kan worden om je Bijbel juist wel te gaan lezen. Om God wel te zoeken. Want dan mag je met Jesaja God zien. Misschien zit jij in een andere situatie en heb je andere onzekerheid dan Jesaja. Maar Jesaja zag God omdat dat is wat hij nodig had. Jesaja zag God die op de troon zat. Want dat was nodig in het machtsvacuüm wat er om Jesaja heen was. Hij zag dat God echt op de troon zat. En hij zag ook dat alles om God heen hem aan het aanbidden was. De serafs die heen en weer aan het vliegen waren, die aan het roepen waren tot de ander over Gods glorie. En hun stem was zo machtig dat de deurpinnen in de drempel schudden door hun stem. Moet je nagaan, als dan een geschapen wezen als een engel al die deurpinnen kan laten schudden. Hoe machtig is de stem van onze God dan? Dat is de God die wij mogen dienen. De God waarbij wij mogen stilstaan dit jaar. De God die jij mag gaan bestuderen. Zodat je hem beter kan leren kennen. Als je niet weet hoe dat te doen, kom naar mij toe, naar Mark, naar Sander, naar je fellowshipgroepleider. We helpen je er graag bij. Om je dat te leren, want dit zijn geen exclusieve vaardigheden. Dit is niet alleen als je een seminarieopleiding hebt. Dit is voor ons. Voor mensen die van Jezus Christus houden. Want samen mogen wij verfrist worden. Jesaja, zijn blik moest van zijn situatie naar God gaan. Niet langer bezig zijn met zijn eigen gedachten, eigen gevoelens, eigen drukte, eigen situatie. Hij moest beginnen met naar God kijken. Zodat hij God zou kunnen zien. Zodat hij God kon zien op de troon God gediend door engelen. God die heilig, heilig, heilig is. En de God die zo ontzagwekkend groot is dat zijn heerlijkheid de aarde vult. Dat is waar wij dit jaar mee mogen beginnen. Met God zoeken. Met God zien. God herkennen en erkennen. God vinden en verfrist worden door hem. Want dat is wat nodig is om als kerk op te staan en God te dienen. God te eren, voor hem te leven zoals hij dat van ons vraagt. Dus begin 2026 met op God zien en verfrist worden in hem. Wat er dan gebeurt in Jesaja is wat we in vers 5 zien. Hij zegt daar: wee mij, want ik verga. Dan denk je, wat is dat voor een reactie? Je ziet God in al zijn glorie, je ziet allerlei prachtige dingen en jij bent bezig met: wee mij, want ik verga. Waarom? Door het zien van God zag Jesaja zichzelf ook goed. Door te zien hoe heilig, heilig, heilig God is, zag hij hoe niet heilig hij zelf was. Hij had een heldere blik op God en daardoor een heldere blik op zonde. En dat is wat er altijd gebeurt wanneer mensen echt God zien. Dat is ook waar je een echte opwekking aan kan herkennen. Er wordt tegenwoordig in de christelijke wereld veel geclaimd over waar er een echte opwekking is. En dat is bijvoorbeeld als er een hele lange aanbiddingsdienst is die 3, 4, 5 dagen duurt. Maar is er ook echt bekering van zonde? Is er inzicht in: ik heb gezondigd tegen God? Is er het oprechte neerleggen van je zonde bij God? Dat zien we wel bij Jesaja. Zijn zonden stonden namelijk in de weg. Hij had door, wat hij later nog ging opschrijven in Jesaja 59, dat zonde scheiding brengt tussen mens en God. Hij zag dat God heilig en perfect is en dat hij dat zelf niet is. Dat ik dat niet ben, dat wij dat niet zijn, dat jij dat niet bent. En mijn gebed is dan ook voor 2026 dat wij God meer gaan zien, verfrist worden in hem en daarna ook gewezen worden op wat er tussen ons en hem in staat. Want dat is de Bijbelse volgorde. Dat is niet om vervelend te zijn, dat is niet omdat ik de nadruk op zonde wil leggen, maar dat is omdat zonde aanwijzen een blijk van Gods liefde is. Want hij wil niet dat er iets tussen jou en hem in staat. Ik merk dat in mijn huwelijk, als mijn vrouw en ik woorden hebben, als er een meningsverschil is, als er ruzie is, dan staat er iets tussen ons in. En dan is het liefdevol van beide kanten als we dat uit de weg willen helpen. In de plaats van dat daar lekker laten en lekker laten sudderen en lekker boos zijn op elkaar. Zoals wij soms als waanidee hebben in deze wereld. Even lekker boos zijn. Wanneer heeft dat ooit iets opgelost? Het is juist een blijk van liefde dat je de dingen die scheiding brengen tussen mensen, dat je die weghaalt. En in onze relatie met de Heer is dat hetzelfde. Hij wil niet dat er iets scheiding brengt tussen ons en hem. Dus wijst hij ons op zonde. Bijbelcommentator Matthew Henry heeft ook gezegd: zij die het meest geschikt zijn om door God gebruikt te worden, zijn degenen die gering zijn in hun eigen ogen en diep doordrongen zijn van hun eigen zwakheid en onwaardigheid. Einde citaat. Als jij bij God komt en zegt: Heer, u hebt zo geluk dat u mij erbij hebt. U mag in uw handen knijpen dat u mij bij u hebt. Dus ik ga ervan uit dat u een mooi project voor me hebt waar ik mijzelf in kan profileren met alle prachtige talenten die ik heb. Nou, daar zit God niet op te wachten. Iedereen door het woord heen die je ziet, die echt gebruikt wordt, is nederig, is klein ten opzichte van God. Erkent dat hij of zij het zelf niet kan en wordt daardoor machtig gebruikt door God. En dat hebben wij nodig om als kerk op te staan. We hebben het nodig om in te zien wat onze zonde is. Maar dit moet ook iets zijn wat Jesaja nodig had. Zoals gezegd waren er 7 koningen van Israël tijdens de periode van koning Uzia. Waar er geen berouw, geen bekering en geen ontzag voor God was. Daarom was het des te harder nodig dat Uzia, of eigenlijk Jesaja moet ik zeggen, dat Jesaja zijn zonde zag en daardoor nederig voor God was. Zodat hij God wel kon dienen. En bekering is dan dat je ziet: wat ik doe of wat ik gedaan heb is niet juist in Gods ogen. Ik ben het eens met God dat dit niet klopt. Ik keer me ervan af, Heer, want ik wil het niet langer. En helpt u mij alstublieft om het anders te doen. Om wel naar uw wil te leven. Dat is wat wij nodig hebben ook in 2026. Beginnen met God zien en daarna gewezen worden op wat er tussen ons en hem in staat. Zodat het uit de weg geruimd kan worden. God die zichzelf bewijst in zijn liefde door ons op zonde te wijzen. Zodat we bruikbaar zijn voor hem. Dat is God die zijn liefde praktisch maakt naar ons. En dat hebben wij nodig om op te staan als kerk. Maar God laat het niet bij, oké, je bent zonde en dit is een probleem en heel veel succes ermee. We zien in vers 6 en 7 dat Jesaja ook geheiligd wordt. Een van de serafs, vers 6, vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Stel je voor dat jij op jouw lippen aangeraakt wordt met een gloeiende kool. Dat doet pijn. En niet zo'n beetje ook. Maar Jesaja schrijft niks over die pijn. Hij schrijft wel over het resultaat. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Dat is wat Jezus voor ons bewerkstelligd heeft. Dat is wat wij dagelijks nodig hebben om naar terug te gaan. Niet, oh, ik ben een zondaar en ik moet het nu maar zelf oplossen. Nee, rennen naar het kruis, rennen naar Jezus. Als wij God willen dienen, als we hem willen eren dit jaar, dan is dit wat er moet gebeuren. Een geestelijke transactie van reiniging van zonde, van heiliging. We moeten naar Jezus gaan met onze zonden, zodat we gereinigd worden. We mogen leren vergeving te vragen en ons keren naar de God die we mogen zien, die ons op zonde wijst, maar die ons ook kan en wil vergeven in zijn Zoon, Jezus Christus. Wat interessant is aan dit stukje, vers 6 en 7, is dat woord seraf. Het woord seraf in het Hebreeuws komt van een woord dat branden betekent. De seraf kan ook vertaald worden als brandende. Dus denk je even in. Het is een brandend wezen dat van zichzelf al in vuur en vlam staat. En die had een tang nodig om deze kool van het altaar te pakken. Dat is niet zo'n kooltje wat jij in je barbecue legt. Dit was heet. Dit was pijnlijk. En dat maakt het proces van heiliging ook niet altijd leuk voor ons. Er moest een brandende, verschrikkelijk hete kool tegen Jesaja's lippen gedaan worden, zodat Jesaja gereinigd kon worden. En zo is heiliging soms ook een heel pijnlijk proces. We denken dat als we bij God komen, dat het allemaal leuk, roosgeur en maneschijn gaat zijn. Dat het leven dan één groot festijn gaat zijn, want we zijn bij de grote God die alle dingen bezit. Maar dat is niet de realiteit van het leven. God gebruikt soms pijn om ons dingen te leren die we anders niet kunnen leren. En dat is noodzakelijke pijn die ons aangedaan wordt door de God die van ons zegt te houden. En in ons pedagogisch verantwoorde denken vinden we dat niet te rijmen. Want we leven in een tijd waarbij ouders kinderen geen pijn meer mogen doen of dat niet meer willen. Want dat is niet lief, niet pedagogisch verantwoord. Dan krijgen ze psychologische schade mee en dergelijke. Hebreeën 12 zegt dat God bestraft wie hij lief heeft. Welke blik klopt er dan? En voor de duidelijkheid, ik sta hier niet om te zeggen, ouders, ransel je kinderen af. Dat is een zonde en dat is fout. Wat ik wel zeg, is dat er een plek is voor noodzakelijke pijn als dingen geleerd moeten worden die we niet op een andere manier kunnen leren. En dat begint bij hoe God met ons omgaat. Kijk maar naar hoe hij hier met Jesaja omgaat. Kijk naar hoe hij met Paulus, met Petrus, met Mozes is omgegaan. God wil soms hele diepe dingen uit ons halen. Hele diep gewortelde zonden, gewoonten, ideeën en gedachten. En dat doet hij omdat hij laat zien dat hij van ons houdt. Want Het is niet naar zijn wil, dus wil hij dat uit ons halen. Maar hij laat ook juist zijn liefde zien als hij het weghaalt, als het weghalen pijn doet. Dit is nodige, dit is toegewijde en liefdevolle pijn. God vindt dat het nodig is. God is ons toegewijd en God houdt van ons. En daarom, ondanks dat het gevoel niet leuk is, is het resultaat goed en nodig. En daar mogen wij, moeten wij soms doorheen gaan in ons christen zijn. Dat God dingen uit ons wil halen. We vinden dat die tekst uit de Hebreeënbrief, dat Gods woord als een tweesnijdend zwaard is, die vinden we vaak heel mooi. Totdat God dat tweesnijdend zwaard in jouw hart zet. In mijn hart zet. En dan vragen we, Heer, ach Heer, waarom? Omdat het nodig is. Omdat er dingen uit ons moeten. Die op geen andere manier uit ons kunnen. Onderschat alsjeblieft niet dat God de allerbeste, de allermooiste, de allerliefste, de meest fantastische persoon is die je ooit zou kunnen kennen. Dat het christen zijn het allermooiste is dat er is. En daarom dus, leer hem kennen. Spendeer die tijd in het leren kennen van God. Maar tegelijk mogen we ons beseffen dat het christen zijn het allermoeilijkste en soms wel het meest pijnlijke is dat we zullen meemaken. Dat we zullen leven in dit leven. Er zit namelijk zoveel diepte van zonde in ons eigen leven. En dat is soms alleen weg te halen door lijden en pijn. En dat is de realiteit van het christen zijn. Dat mogen we ook meenemen in 2026. En daarom is het zo belangrijk dat wij God zien. Dat wij verfrist worden, dagelijks verfrist worden in het zien van God. Want als God ons zou laten zien in één keer hoe groot onze zonde was en daarna niks meer van zichzelf zou laten zien, dat zouden wij niet aankunnen. Maar daarom is dit een proces waar we doorheen mogen gaan. Hij laat zichzelf zien. Hij laat daardoor zien waar wij nog tekort schieten. Gaat daarmee aan de slag. En dan gaat misschien door lijden en pijn, waarna we door dat proces ook hem weer mogen zien. En dan gaat hij daarna weer verder. Wij moeten verfrist worden in het zien van God. Zodat we daarna op zonde gewezen kunnen worden. En dat het daarna uit ons gehaald kan worden. Wij moeten verfrist worden in onze blik op Jezus. Want Jezus is degene die zichtbaar op de troon zit, die regeert, die drie keer heilig is, geofferd is op het hemelse altaar. En hij is degene die de reiniging mogelijk heeft gemaakt. Dus mijn gebed is dat jij het punt bereikt dat jij die heiliging gaat accepteren. Dat je niet wegrent voor die gloeiende kool. Dat je niet wegrent voor de situatie die God wil gebruiken om jou meer op Jezus te gaan laten lijken. Laat hem toe en werk mee met wat God in jou wil doen. Het opstaan als kerk betekent ook dat we erkennen dat er lijden is en dat we elkaar ondersteunen en helpen in het lijden. Dat we elkaar helpen en ondersteunen in het proces van heiliging. Want dat hebben we keihard nodig. Dus laten we opstaan. O kerk, sta op. En ook echt samen door dit soort processen heen gaan. Het laatste vers van vandaag is vers 8. Wij willen vaak eigenlijk bij vers 8 beginnen. We willen gaan, we willen knallen, we willen bezig zijn, we willen actief zijn. Maar het is pas nadat Jesaja God gezien had. Het is pas nadat Jesaja op zijn zonde gewezen was. Het is pas nadat Jesaja geheiligd was dat er staat: daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. Jesaja was pas klaar om uitgezonden te worden nadat alles hiervoor gebeurd was. Wij denken soms dat zondebesef niet nodig is. We denken dat het verfrist worden in het zien van God, dat is voor een ander, want ik weet echt wel wie God is. We vinden onze zonde ook niet zo erg. Daardoor denken we, ja, ik kan wel gelijk naar stap 4 gaan. Ik kan wel gelijk gaan, ik kan gelijk knallen. Aan de andere kant is het misschien dat je geen zin hebt om uitgestuurd te worden. Want ja, wat nou als God iets van je vraagt wat oncomfortabel is? En ik vind mijn huisje, boompje, beestje situatie wel heel fijn. Misschien heb je je eigen plannen, je eigen ambitie en staat dat in de weg van het horen van Gods roepstem. Of het reageren op Gods roepstem. broeder, zuster, je hebt het nodig om God te zien. Je kan niet zonder. Als jij niet stilstaat bij God, als je hem niet ziet, zal je koud worden in je relatie met hem. Zal je niet meer zo met hem bezig zijn, zoals hij dat wil. Zoals nodig is voor jouw hart. Als jij niet op zonde gewezen mag worden, zelfs niet door God, dan zie je zonde en uiteindelijk ook God niet juist. En is er een probleem in jouw hart? Als jij heiliging niet toestaat, dan ben jij tevreden met zonde. En accepteer jij wat God onacceptabel vindt. En dat zal je inactief maken. Want je gaat steeds meer ongevoelig worden voor God. Want je staat iets toe wat niet toegestaan hoort te worden. En daarom is dit proces zo belangrijk. Het proces van God zien, op zonde gewezen worden, geheiligd worden en daarna uitgezonden worden. En jij kan pas uitgezonden worden, opstaan en doen wat God van je vraagt als dit proces actief is in jouw leven. Niemand is perfect en heeft alles in één keer op een rijtje, maar de vraag is: wil jij en ben jij beschikbaar voor de Heer? Wat prachtig is aan dit vers, is dat God niet tegen Jesaja zegt: Jesaja, daar ga jij heen. Heel veel succes, ga maar lopen. Nee, God zegt: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? De vraag wie zal ik zenden laat zien dat God op zoek is naar vrijwilligers. God heeft geen dienstplichtigen, hij heeft vrijwilligers. En natuurlijk, iemand als Jona, die werd uiteindelijk gedwongen om uiteindelijk vrijwillig te kiezen. Maar uiteindelijk koos Jona wel echt om te gaan voor God. God vroeg Jesaja. Bijbelcommentator David Guzik zegt: wat vreemd is het toch dat deze God van majesteit en soevereiniteit en macht om vrijwilligers vraagt. Hij zou gemakkelijk robots kunnen maken om zijn werk te doen, of engelen kunnen bevelen om zijn wil uit te voeren. Maar God verlangt naar bereidwillige, toegewijde dienaren. Heb jij gewacht tot God je zou dwingen hem te dienen? Hij zoekt vrijwilligers. Einde citaat. Kies in 2026 om God te dienen. Kies ervoor om echt voor hem te leven. Om echt de roepstem te willen horen: wie zal ik zenden? En dat jij zegt: hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Ik ben die vrijwilliger. En wat u ook vraagt, ik ga ervoor. Dat is de beste keuze die je kan maken. De tweede vraag die God stelt is: wie zal er voor ons gaan? God vraagt niet: wie is er vrijwillig en gaat daar nou op zijn kont zitten? Nee, wie zal er voor ons gaan? Wanneer je naar voren stapt als vrijwilliger, is het belangrijk dat je gaat. Dat je aan de slag gaat. Dat betekent niet per se dat je weg moet vanaf hier. Dat je je huis moet verkopen en weg moet. Het gaat erom dat je doet wat God je vraagt. Wat tijdens het mannenweekend ook gezegd werd: een stilstaande auto is niet bij te sturen. Dus kom in beweging. Ga dienen hier in de gemeente bijvoorbeeld. Kom helpen met stoelen opzetten. Kom je er heel snel achter hoe God je wil gaan gebruiken. Want je bent bezig. God heeft een specifieke plek voor jou. Maar je moet zijn leiding wel zoeken om die juiste plek ook te vinden. Velen van ons willen te snel gaan zonder te weten waar ze naartoe moeten gaan. En gaan naar de verkeerde plek. Er zijn talloze verhalen van zendelingen. Mensen die dachten zendeling te moeten zijn naar land X, Y, Z. En die God verkeerd begrepen hadden. Ik weet ook van een organisatie waar mensen kunnen gaan dienen. Waar ze echt voor moeten verhuizen om daar te kunnen dienen. Die meerdere situaties hebben gehad waarbij mensen naar hen toe kwamen met: we hebben Gods stem gehoord, wij horen bij jullie te dienen. En die hebben de stap gemaakt en zijn binnen no time weer weggegaan. Ze waren vrijwillig, alleen ze hadden Gods stem niet goed begrepen over waar ze naartoe moesten gaan. Daarom is het zo belangrijk dat je God vraagt waar hij wil dat jij dient. Waar hij wil dat jij bent. Waar hij wil dat jij naartoe gaat. Want hij weet wat het beste is. Hij weet wat de kerk nodig heeft. Wat goed is voor het hele lichaam. Het hele lichaam van Christus. Dus ook kerk, sta op. Spendeer dit jaar aan het zien op God. Spendeer dit jaar aan het God beter leren kennen. Spendeer dit jaar aan het gewezen worden op je zonde en je daarvan bekeren. Spendeer dit jaar aan het vragen aan de Heer. Heer, hier ben ik. Waar wilt u dat ik naartoe ga? Wat mag ik doen? En begin klein. Met thuis dienen, met in de gemeente dienen. En dan gaat God duidelijk maken wat volgende stappen zijn. Als je geen idee hebt waar je kan dienen, dan kan je altijd een van de leiders van de gemeente aanspreken. Dan hebben we altijd wel iets voor je waar je bij kan helpen. Maar kom in beweging, zodat je God zal dienen zoals hij dat wil. Dus ook kerk, sta op. Het is een belangrijk jaar. We zijn dichter bij de wederkomst dan ooit. Er is geen generatie van de kerk geweest die dichterbij is geweest bij de wederkomst dan wij. We weten niet wat het jaar brengt. Maar we kennen de opdracht. We moeten niet denken in wat we zelf kunnen. We moeten niet denken in wat we leuk en comfortabel vinden. De vraag is, ben jij beschikbaar? En als niet, waarom ben jij niet beschikbaar? Wat is er voor jou belangrijker dan Gods roepstem? Dan heb je iets om je van te bekeren. Als je nog niet gelooft, maak dan 2026 een goed jaar door te beginnen met de Heer Jezus geloven. Neem Jezus offer aan het kruis aan. En laat 4 januari 2026 de dag van jouw wedergeboorte zijn. Stel het niet uit, je weet niet wanneer je deze vraag nog een keer krijgt. Je weet niet of er nog een morgen is. Geloof in Jezus en je bent gered, is wat de Bijbel leert. Dus maak die keuze vandaag. O kerk, sta op. Dit zijn de laatste dagen en dan is het nodig dat wij radicaal voor God leven. Zie dit jaar op God, o kerk. Laat God je dit jaar op zonde wijzen. Laat je dit jaar heiligen. Wees klaar om uitgezonden te worden. O kerk, sta op. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u. We danken u voor uw woord, dat uw woord goed is, dat uw woord heilig is, dat uw woord recht voor zijn raap is, dat uw woord duidelijk is. Dank u wel, Heere, dat u ook uzelf laat kennen door uw woord heen. Dank u wel dat u die grote God bent. Die tegelijkertijd zo onwaarschijnlijk dichtbij is. Dank u wel dat u zichzelf laat kennen. En dat is ook mijn gebed dan. Voor deze gemeente, voor ieder individu die hier zit. Dat wij u zullen kennen. U beter zullen leren kennen. U voor het eerst zullen kennen. Maar Heere, laat het daar niet stoppen. Laat het niet zo zijn dat we stoppen bij de eerste stap. Maar laat ook dat zondebesef komen. Laat die heiliging er zijn. Laat dat uitgezonden worden, laat dat iets zijn wat gaat landen in onze harten in dit jaar. Heere, help ons om elkaar ook te ondersteunen in dit proces. Help ons elkaar lief te hebben en te dienen, elkaar op u te wijzen in dit alles. Help ons als individuen stappen te zetten, ons als gemeente stappen te zetten. Maar Heere, laat het, o kerk, sta op, iets zijn wat doorklinkt in onze harten voor dit hele jaar. Want we hebben het nodig. Heere, Maranatha, kom snel terug. Maar tot het moment dat u terugkomt, help ons om u trouw te zoeken, u te eren, u te dienen en te doen wat u van ons vraagt. Dus Heere, doe wonderen in onze harten op dit moment. Boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Laat ons u zelf zien. Laat dat het begin zijn. Zeker voor degenen die vermoeid en belast zijn. Degenen die worstelen. Die het misschien niet meer zien zitten. Die niet weten hoe de rest van deze dag door te komen. Heer, verfris een ieder. Maar zeker degenen die worstelen, die diep zitten met uzelf. Heer, doe wat een ieder nodig heeft. En wijs ons op uzelf. We danken u, we aanbidden u. We prijzen uw naam omdat u God bent. En Heere, we doen dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be all